Hartelijk welkom vanavond, ook degene die meeluisteren voor de kerktelefoon. We zullen vanavond nadenken over het laatste gedeelte van de christenreis en dat is het ingaan in de koningsstad. We zullen daarom ook maar zingen uit Psalm 118, het 9e vers en het 10e. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En het 10e. Dit is de poort des Heren, 9 en 10 van Psalm 118. Willen we weer samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem om zijn zegen vragen. Heere, wij naderen tot u nu de avond van deze dag gevallen is. En wij in alle rust en vrede hier samen mogen zijn, midden in een wereld die doorploegd is door oorlogsgeweld, door honger en door verdriet. Waar ziekte heerst, waar de nood en de dood doorgaan. U geeft ons het leven, u geeft ons heel in het bijzonder uw heilig woord. En wij mogen in het licht van uw woord nadenken over de schatten die te vinden zijn in een van de oude geschriften van een van uw knechten die eeuwen geleden leefde. Heren, wat zijn dat een zegeningen. Geef dat we ze ook op de juiste waarde mogen schatten. En wil u dan zelf met ons zijn wanneer wij voor de kerktelefoon of hier in de zaal van de kerk samen mogen luisteren naar de dingen die vanuit Bunyan's boek De Christenreis tot ons te zeggen zijn, gezegd worden. Heren, wil u geven dat het gezegend mag worden. We hebben heel wat keren door de jaren heen nagedacht over dit belangrijke boek en we komen vanavond aan het slot van dit boek. Aan het gedeelte waar gesproken wordt over de ingang van de pelgrims in de koningsstad. We worden er heel indringend aan herinnerd dat ook ons leven een pelgrimstocht is. En dat wij allen op reis zijn. En waar is onze reis heen? Die vraag mag ons vanavond bij het luisteren naar alles wat gezegd wordt toch wel bezighouden. Heere, geef dat we ook denkend aan die vraag mogen luisteren. En dat de dingen die ons vanavond worden voorgehouden ons daarom ook mogen uitdrijven tot u. Dat de heerlijkheid die getekend wordt van het leven met u, wat al uw volk zal beërven, dat dat ons jaloers mag maken of uit mag drijven. Of wanneer we u mogen kennen dat het ons hart met verlangen en heimwee mag vervullen. En dat de waarschuwingen die op de allerlaatste regels van dit boek zo indringend aan ons gegeven worden, ons mogen vermanen om onszelf te onderzoeken of wij in het geloof zijn. Heere, wil u geven dat zo dit woord ook in deze voorbereidingsweek gebruikt en gezegend mag worden. En wanneer wij vanavond noden afscheid nemen van dit boek, wil u geven dat al die malen dat we samen waren en al de overdenkingen die plaatsvonden nog gebruikt mogen worden door u. Dan is alle werk wat erachter ligt, alle inspanning ook waarmee we geluisterd hebben en de aandacht niet te vergeefs geweest. Heere, gebied uw zegen. We vragen dat vanavond niet omdat wij ergens recht op hebben. Want het houden van deze Bijbelkring of het bijwonen van deze Bijbelkring of het luisteren of het werkzaam zijn met de dingen is op zich geen grond. Die grond ligt alleen in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. In het eeuwige welbehagen. En daarop pleiten we. En daarom smeken we. Wil u het zegenen. En geef dat we daarom ook de dingen van uw woord en de dingen van dit boek van Bunyan mogen onderzoeken en mogen koesteren als een schat. Heere, onderwijs ons. Zowel in het spreken als in het luisteren. En geef ons een goede en gezegende avond. We vragen dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Ik wilde, zoals gebruikelijk, eerst nog een gedeelte lezen. En het zal u niet verbazen dat dat uit het laatste gedeelte van de Bijbel is. Het is uit Openbaringen 21 en het begin van Openbaringen 22. Dat zijn de versen 10 tot en met 27 van Openbaringen 21 en de versen 1 tot en met 4 van Openbaring 22. We beginnen dus bij Openbaring 21, het tiende vers, en we lezen dat hoofdstuk uit tot en met hoofdstuk 22, het vierde vers. Openbaring 21, het tiende vers. En hij, dat is de Heere, voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkend gelijk kristal. En zij had een grote en hoge muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelve de namen der 12 apostelen des Lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacinth, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit een parel. En de straat der stad was zuiver goud gelijk door luchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze in dezelve zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En de poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat en op de ene en andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten. Van maand tot maand gevende zijn vrucht en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Tot zover de schriftlezing voor dit ogenblik. Ik wilde deze laatste keer dat we dit jaar samen zijn en de laatste maal ook dat we ons bezig zullen houden met de christenreis van John Bunyan uw aandacht vragen voor het allerlaatste gedeelte uiteraard. En ik heb daar boven geschreven de hemelstad. Het laatste gedeelte van Bunyan's christenreis gaat over de aankomst van de beide pelgrims in de hemelstad. De beschrijving daarvan heeft nogal wat opmerkelijke kanten. Misschien is een van de meest verbazingwekkende dingen wel dat Bunyan zo'n sobere en eigenlijk toch wat terughoudende beschrijving geeft van de eeuwige stad. We zouden verwacht hebben dat Bunyan met zijn grote gaven op dit gebied alle beelden die hem ter beschikking stonden gebruikt zou hebben om een indrukwekkende schildering te geven van het eeuwige Jeruzalem. Maar dat doet hij niet. Hoe die hemelstad eruit ziet, komt slechts 2 keer kort aan de orde. De eerste keer in het gesprek tussen de engelen en de beide pelgrims als zij op weg zijn van de doodsjordaan naar die hemelstad. En de tweede keer, en dat is nog veel korter, als Bunyan in zijn droom heel kort een blik mag slaan binnen de poorten van die stad op het moment dat de beide pelgrims de poort binnentreden. En daarmee stuiten we allereerst op de vraag, waarom is Bunyan in de tekening van de hemelstad eigenlijk zo terughoudend, zo sober? Wel, om op deze vraag een antwoord te vinden, is het goed om nog even te luisteren naar dat gesprek tussen de twee engelen en de beide pelgrims op weg van de rivier des doods naar de hemelstad. Dat gesprek is eigenlijk de vorige keer al behandeld en daarom lees ik het vanavond alleen maar voor in mijn eigen vertaling en maak nog wat korte opmerkingen, vooral met het oog op dat punt van dat sobere van die beschrijving, dat korte. We gaan dus niet meer op alle onderdelen in, dat is in hoofdzaak de vorige keer gebeurd. Wat lezen we wanneer het gesprek tussen de engelen en de twee pelgrims beschreven wordt? Wel, dan staat er het volgende. Het gesprek dat ze met de lichtende gestalten voerden, ging over de heerlijkheid van de stad. Deze lichtende gestalten vertelden hun dat haar schoonheid en luister eigenlijk niet in woorden uit te drukken is. Daar is de berg Sion, zo zeiden ze, het hemelse Jeruzalem, de ontelbare menigte van engelen en de geesten der rechtvaardigen die volmaakt geworden zijn. Jullie zijn nu op weg naar het paradijs van God, vervolgden ze, waarin jullie de boom des levens zult zien en zult eten van zijn onvergankelijke vruchten. Wanneer jullie daar aankomen, zullen jullie witte klederen geschonken worden en dagelijks zullen jullie omgaan en spreken met de koning, al de dagen der eeuwigheid. Daar zullen jullie niet meer terugzien de dingen die gezien werden toen jullie nog in de lagere gewesten hier op aarde waren, namelijk droefheid, ziekte, verdrukking en dood. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Jullie gaan nu naar de plaats waar Abraham, Isaac en Jacob zijn, waar ook de profeten zich bevinden, mensen die God heeft weggeraapt voor het komende kwaad en die nu rusten op hun slaapsteden, een ieder van hen die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Nu vroegen de beide pelgrims, wat moeten wij in de heilige stad doen? De engelen antwoorden, jullie mogen daar de troost ontvangen voor alle gezwoeg en blijdschap voor alle droefheid. Jullie mogen daar maaien wat je gezaaid hebt, namelijk de vrucht van al jullie gebeden en tranen en van alles wat jullie onderweg voor de koning geleden hebben. In die plaats mogen jullie gouden kronen dragen en je verheugen in de eeuwigdurende aanschouwing van de heilige, want daar zullen jullie hem zien gelijk hij is. Daar zullen jullie voor eeuwig met lof, gejuich en dankzegging hem dienen. Hem die jullie ook in deze wereld zo graag wilden dienen, al ging dat met veel moeite gepaard vanwege de zwakheid van het vlees. Daar zullen jullie ogen zich verlustigen in het zien en jullie oren in het horen van de lieflijke stem van de Almachtige. Daar zullen jullie tot je vreugde je vrienden weer vinden die je zijn voorgegaan. En daar zullen jullie ook iedere pelgrim die jullie in de heilige stad, die na jullie in de heilige stad aankomt, met blijdschap ontvangen. Daar zult ge bekleed worden met heerlijkheid en majesteit en een passend tenue dragen om uit te rijden met de koning der ere. Wanneer hij onder het geschal van de bazuin zal komen op de wolken, gedragen als op vleugelen van de wind, dan zullen jullie met hem komen. En wanneer hij zal zitten op de troon van het gericht, dan zullen jullie naast hem zitten. Ja, wanneer hij vonnis zal vellen over alle werkers der ongerechtigheid, of het nu mensen of engelen zijn, dan zult ge ook een stem hebben in dat oordeel, omdat zij zijn vijanden waren, maar ook die van jullie. En wanneer hij weer zal terugkeren naar de stad, zult ge met hem meegaan onder het geschal der bazuinen en daar eeuwig bij hem blijven. Tot zover dat gedeelte wat ik ook de vorige keer las. Wat we hier zien is inderdaad dat de tekening, misschien wel niet zo heel kort, maar toch terughoudend is. Bunyan gebruikt hier namelijk eigenlijk alleen maar bijbelteksten. Als u een uitgave van de Christenreis hebt waarin de bijbelteksten aan de kant of onderaan de bladzijde staan, zult u dat ook zien. Hij geeft in beknopte bijbelse taal weer wat de schrift over het eeuwige Jeruzalem en over de eeuwige heerlijkheid zegt. Bunyan verliest zich dus niet in allerlei fantasieën of in allerlei speculatie, waarbij hij buiten het woord van de Here treedt. Dat heeft Bunyan in andere werken wel gedaan. In een vroeger werk dat eerder geschreven is dan de christenreis, onder de titel De Heilige Stad, Engelse titel is The Holy City, geeft hij een uitvoerige verhandeling over het nieuwe Jeruzalem, naar aanleiding van de woorden die we ter inleiding van deze Bijbelkring gelezen hebben. Openbaringen 21 vers 10 tot het einde van het hoofdstuk en 22 vers 1 tot 4. Dat boek heeft hij, toen hij pas in de gevangenis zat, geschreven, naar aanleiding van een preek, een overdenking die hij voor zijn medegevangenen had gehouden, waarbij hij in grote dorheid en dodigheid begon, maar prekende weg zoveel inzicht kreeg in de dingen van de eeuwige stad dat hij het later heeft opgeschreven. Nu staan er in dit boek inderdaad kostbare en kostelijke dingen. We zullen dat niet ontkennen. Maar Bunyan gaat in zijn uitleg over de straten en over de poorten en over de edelstenen soms wel heel erg ver. Bijvoorbeeld, wanneer hij zegt, waarom staat er nu dat er aan iedere zijde drie poorten waren van de stad Jeruzalem, dan knoopt hij daaraan een hele verhandeling vast over de drie ambten van de Heere Jezus Christus en ook over de drie provincies van het zielenleven en allerlei dat soort zaken meer. Bunyan gaat in dat boek inderdaad ver, soms wel eens echt te ver in het vergeestelijke. Maar in de christenreis vinden we eigenlijk niets van dat alles. Hoogstens in hele voorzichtige bewoordingen. Het is eigenlijk maar een sobere beschrijving. Bunyan spreekt eenvoudig hier de schrift na. Waarom doet hij dat? Wel, ik wil verschillende redenen noemen zonder dat ik daarin volledig ben. In de eerste plaats is het zo dat Bunyan er tijdens zijn leven steeds dieper van overtuigd geraakt is dat de heerlijkheid van de hemel en van het nieuwe Jeruzalem ten diepste onuitsprekelijk is. Als Paulus over de derde hemel spreekt, dan zegt hij niet zonder reden dat hij daar onuitsprekelijke dingen gezien heeft en gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd, je zou ook kunnen vertalen, niet mogelijk is om uit te spreken. En ergens anders lezen we dat de apostel zegt, het is ons nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Niet alleen is het ons nog niet geopenbaard, het is ook zo dat wij ten dele kennen. En omdat het niet ten volle geopenbaard is, en omdat onze kennis van deze zaken, zelfs van het meest geoefende kind van God, ten dele is, is het goed om in de beschrijving van deze zaken terughoudend te zijn. En hoe meer inzicht Bunyan kreeg in de zaken van de eeuwigheid en van de hemel, hoe terughoudender hij werd. Een les die veel schrijvende mensen vandaag ook nog wel eens ter harte kunnen nemen. Het is dan dat terughoudende heeft daarmee te maken dat Bunyan dus zelf zag, het is iets wat ons niet ten volle geopenbaard is. Niet duidelijk, niet ten volle gekend kan worden. Bovendien is het ook zo dat Bunyan hier deze beschrijving geeft om aan de pelgrims duidelijk te maken wat de hemelstad is en wat daarin te wachten staat. Dat doet hij, hij laat die engelen dat allemaal zeggen, om hun verlangen op te wekken. Dat is de betekenis, denk ik, van dit hele gesprek. Tussen de doodsjordaan en de ingang in de hemelstad wordt deze beschrijving gegeven door de engelen, opdat zij het verlangen naar de heerlijkheid van de hemel op zouden wekken. En dat is een punt wat we meer in de werken van Bunyan tegenkomen. Als hij over het hemelleven spreekt, en in toenemende mate doet hij dat in zijn werken, dan is dat vaak om de schoonheid te schilderen, nee, niet in allerlei uitzonderlijke beelden of prachtige bewoordingen, maar om het verlangen van de heiligen op te wekken. En dat is een element wat u ook in de schriften vindt en door de kerkgeschiedenis heen vindt bij de grote knechten des Heren die veel van de Heren geleerd hadden, dat ze vaak vanuit dat gezichtspunt over de eeuwigheid spraken. om de overdenking van het eeuwige te bevorderen en het verlangen naar de eeuwigheid op te wekken. En het derde wat ik erover wil zeggen is dit. In zijn sobere beschrijving wil Bunyan ook duidelijk maken dat allerlei dingen van de buitenkant, de gouden straten en de parelpoorten en wat dat allemaal te betekenen heeft, dat dat het allervoornaamste niets is. In de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem gaat het niet om uiterlijke schittering alleen. Dat wordt wel eens zo gezien. Dat wordt in sommige boeken ook wel eens op deze manier naar voren gebracht. Maar dat is niet onbelangrijk, maar niet het wezenlijke. Wat is het wezenlijke dan van het Nieuwe Jeruzalem en van de schittering en de glans van de hemelstad? Wel, ik zou dat op verschillende manieren kunnen zeggen. Ik zeg het nu maar zoals Bunyan het in het slot van de Christenreis laat uitkomen. Het meest voorname punt wat hij benadrukt op de laatste bladzijde van de Christenreis is dit. Het wonder dat de pelgrims welkom zijn. Natuurlijk, het gaat ook in die hemelstad om God en om de gemeenschap met God. Dat is het hart van de zaak. Maar voor Bunyan is het vooral dan belangrijk dat nu zulke mensen bij God, bij deze heilige God, in deze glorieuze en heerlijke hemelstad welkom zijn. En dat moet u goed vasthouden, anders verstaat u het slot van de Christenreis niet. Laten we namelijk maar verder gaan lezen, dan zal duidelijk worden dat alles wat nu volgt om dat thema gegroepeerd is. Het welkom voor de pelgrims. Ik lees nog een stukje uit het slot van de Christenreis. Zo naderden zij, de twee pelgrims dus, de poort. En zie, een menigte van het hemelse heerleger kwam naar buiten hen tegemoet. De twee lichtende gestalten die de pelgrims vergezelden zeiden tot hen: deze mannen hebben onze Here lief gehad toen zij in de wereld waren en hebben alles verlaten om zijn heilige naam. Hij heeft ons uitgezonden om hen op te halen en wij hebben ze tot dit punt gebracht op hun tocht die ze zo verlangden te ondernemen, opdat zij nu mogen binnengaan en het aangezicht van hun verlosser met vreugde mogen aanschouwen. Toen brak de hemelse legermacht uit in luid gejuich en riep: zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Op dat ogenblik kwamen ook verscheidene bazuinblazers van de koning naar buiten hen tegemoet. Ze waren gekleed in witte blinkende kleding en deden met hun machtige sonore klanken zelfs de hemelen weergalmen. De bazuinblazers begroeten Christen en zijn metgezel en riepen hen wel 10.000 malen toe: welkom uit de wereld. Dit deden zij onder gejuich en onder het schallen van de bazuinen. Toen omringden zij hen aan alle kanten. Sommigen gingen voor hen uit, anderen sloten achteraan. Sommigen voegden zich aan de rechter en anderen aan de linkerzijde, als waren zij hun lijfwacht tijdens de tocht door de hogere gewesten. Terwijl zij voortgingen, lieten zij voortdurend de bazuinen klinken met hun sonore klanken en vreugdevolle tonen, zodat het voor allen die het zien konden precies leek alsof de hemel zelf was neergedaald om de pelgrims tegemoet te komen. Zo wandelden zij samen verder. En terwijl zij onder die blijde klanken voortgingen, lieten deze bazuinblazers Christen en zijn broeder telkens weer merken hoe welkom zij waren in hun gezelschap en met hoeveel blijdschap ze hen tegemoet waren gegaan. Ze lieten dat niet alleen merken door hun muziek, maar ook door hun blikken en gebaren. Zodoende waren deze beide mannen in zekere zin al in de hemel, voordat zij de hemelstad bereikt hadden. Zo verrukt waren zij door het zien van de engelen en het horen van de prachtige muziek. Toen kregen zij ook de stad zelf in het oog. En ze dachten dat ze alle klokken daarin hoorden luiden om hen te verwelkomen. Maar dieper nog waren ze getroffen door de ontroerende en verheugende gedachte dat zij nu daar mochten wonen. En dat in zulk een gezelschap en dat altijd en voor eeuwig. O, welke tong of welke pen is in staat om hun heerlijke vreugde uit te drukken. En zo bereikten ze de poort. Wel, u hebt het hopelijk gehoord in dit korte stukje, dat op allerlei manieren hier wordt uitgebeeld dat de ware pelgrims hartelijk welkom zijn in de hemelstad. Hier gebruikt Bunyan beelden die misschien niet direct aan de Bijbel ontleend zijn, maar hij blijft toch heel dicht bij de schrift. Laten we zien op welke manieren hij het welkom dat de pelgrimswacht uitbeeldt. Het eerste wat ons opvalt is dit. Er komt een hemelse legermacht uit de stad. De legermacht waarvan we in het kerstevangelie lezen dat hij eens op de velden van Efrata gezongen heeft. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen des welbehagens. Deze hemelse legermacht zingt nu niet het Ere zij God. Ze zingen het nu de pelgrims toe. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Dat is dus een nodigingszang, als ik het zo mag zeggen. Een zang waarin ze God eren, maar waarin ze het zalig uitspreken, een nodiging laten horen voor de ware pelgrims. Zalig wie geroepen is, want wie geroepen is, is welkom. Het tweede wat Bunyan hier tekent is dat er nu ook bazuinblazers uit de stad komen. In de Engelse tekst staat trompetters. Maar het verband maakt duidelijk dat het gaat om de dragers en de blazers op de bazuinen. Vandaar dat ik het maar zo vertaald heb. En deze begroeten hen met een merkwaardig woord. Ze zeggen niet welkom in de hemelstad, maar ze zeggen welkom uit de wereld. U moet dat goed op u in laten werken. Bunyan heeft dat op een bijzonder treffende manier onder woorden gebracht. Het welkom is niet alleen gesproken in verband met de plaats waar ze aankomen, maar ook met betrekking tot de plaats die ze verlaten hebben. Welkom uit de wereld, met zijn zonde, met zijn strijd, met zijn verzoekingen, met zijn satanische aanvallen. Welkom dat u van de wereld en van de zonde en van het lichaam der zonde verlost bent. Het derde. Diezelfde bazuinblazers laten ook aan de pelgrims merken hoe welkom ze zijn. Want wanneer ze bij de pelgrims zijn aangekomen, zijn zij het die als een soort erewacht rondom de pelgrims zich groeperen en hen begeleiden naar de gouden poort. En zij blazen de bazuinen. Bazuingeklank is altijd iets wat in de Bijbel verband houdt met de eer van God en met de lof die God toekomt. Dus terwijl ze God de lof toebrengen door hun bazuingeklank, blikken ze intussen naar de beide pelgrims en laten door gelaatsuitdrukking en door gebaren merken hoe blij ze zijn dat de pelgrims bij de poort van de stad zijn aangekomen en hoe welkom ze zijn in hun gezelschap. Bunyan heeft daarmee uitdrukking willen geven aan de bekende woorden uit de schrift: er zal blijdschap in de hemelen zijn. Over de zondaar die zich bekeert, zegt u ja. Maar er zal grotere blijdschap in de hemelen zijn wanneer opnieuw een van de kinderen van God op de kusten van het land der eeuwigheid mag aankomen. Vandaar, ze worden welkom geheten. Niet alleen met woorden, maar het blijkt ook in het gedrag, in het gelaat van de hemelingen. Ze zijn hartelijk welkom. En dan horen de pelgrims, en dat is het vierde teken van welkom, dan horen de pelgrims in de verte de klokken in de hemelstad bijeren. Het staat er wat aarzelend. Ze meenden dat ze in de stad alle klokken horen luiden die hun het welkom, welkom toeroepen. Maar hier is dat bijeren van die klokken en wat ze daarvan horen toch nog enigszins vaag. En dan het vijfde, het laatste teken van welkom. Dat is het woord waarin Bunyan eigenlijk heel deze episode samenvat. En dat is het zinnetje waar u misschien wel overheen hebt gelezen. Ergens midden in die beschrijving zegt Bunyan: ze waren zo verrukt van alles wat ze zagen en hoorden, dat het was alsof de hemelstad over hen was neergedaald, over hen gekomen was. De hemel komt naar hun toe. Het is niet zo ten diepste dat de pelgrims op weg zijn naar de hemel, dat ook wel natuurlijk. Maar die hemel komt op hen toe. Zo welkom zijn ze. Het is, mag ik het zo eens zeggen, alsof de hemel zich niet kan bedwingen. Alsof de God van de hemel zich niet kan bedwingen. En hij komt op deze pelgrims toe. Ontroerende beelden zijn het waarin dit welkom geschetst wordt. Nou, waarom legt Bunyan nou op dat punt van het welkom van de pelgrims zoveel nadruk? Nou, daar kunt u ook een hele avond over nadenken. Maar laten we het maar heel kort zeggen. Omdat Bunyan met het welkom in zijn persoonlijke leven zo ontzettend geworsteld heeft. U herinnert zich misschien, en als u het zich niet herinnert, mag u het nalezen in Bunyans eigen levensbeschrijving, dat Bunyan zelf veel geworsteld heeft in het begin dat hij op de weg was, dat hij geestelijk leven kende, met zijn zonde, met zijn ongeloof, met Gods lasterlijke gedachten en allerlei aanvechtingen. En dat op een gegeven ogenblik, toen hij alles kwijt was, de woorden uit Johannes 6 vers 37 hem heel bijzonder toespraken en aan zijn hart geheiligd werden: al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, en wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Die woorden zijn sinds dat ogenblik in Bunyans ziel gegrift. En hij legt die woorden zo uit, en dat is terecht, dat nu arme verloren zondaren, getrokken door de liefde van de Vader, altijd welkom zijn bij de Heere Jezus Christus, want hij zal ze nooit uitwerpen. En u weet misschien ook dat hij later in zijn leven over die tekst een hele bekende verhandeling geschreven heeft, die onder ons bekend is als komst en welkomst tot Jezus Christus. Maar dat welkom bij Christus, waar Bunyan door genade zelf kennis aan had, dat was in Bunyans persoonlijke leven geen onaangevochten zaak. Er waren momenten dat hij diep in twijfel verkeerde en in grote aanvechtingen: zal ik wel welkom zijn? Want als hij op zichzelf zag, dan had hij het aan alle kanten verzondigd. Dan stond hij buiten. En dat had Bunyan niet alleen ervaren aan het begin van de pelgrimsreis. Toen heel duidelijk dat hij van zichzelf een buitenstaander was. En het verdiende om buitengesloten te worden. Maar er waren ook later, toen hij dienaar van het woord was, nog wel eens momenten waarop hij zich zo weg moest schamen dat hij van zichzelf voor de Heere eerlijk moest zeggen: Heere, als ik niet welkom zou zijn, dan zou dat verdiend zijn. Herkent u het in uw eigen leven? Wel, daarom waren die woorden van God, toch welkom. Door de trekkende liefde van de Vader. Door het hart van Christus Jezus, wat bereid is om de komende zondaar te ontvangen en hem nooit zal uitwerpen. Dat is voor Bunyan zo'n wonder geworden. En nu trilt eigenlijk iets van datzelfde wonder erin door, in het slot van de christenreis. Toch welkom. Ondanks mijn zonde. En dat wordt op al die manieren getekend. Onderstreept om de strijdende, twijfelende kerk, die het ook in de doodsjordaan soms nog zo moeilijk kan hebben, te bemoedigen. Welkom. De klokken luiden. Wel, u zegt dat welkom is dan wel ontroerend, maar ze zijn toch nog niet in de stad. Nee, en u begrijpt, ik heb dat ook de vorige keer gezegd. Het beeldverhaal wat Bunyan hier gebruikt is natuurlijk niet helemaal in overeenstemming met de werkelijkheid. Want wanneer iemand sterft, zo weten we vanuit schrift en belijdenis, dan ligt daartussen het moment van zijn sterven en het ingaan in de koningsstad, wanneer hij de Heere vreest, nog niet een reis. Dan is dat van stonden aan. Maar Bunyan heeft in die beeldende taal toch iets willen zeggen. En hij komt dan nu toe aan het moment waarop christen en hopende de poort ontdekken en die poort naderen. En bij de poort ook aankloppen. En ik lees weer een stukje uit de christenreis wat hierover gaat. Toen zij bij de poort waren aangekomen, zagen zij dat daarboven in gouden letters geschreven stond: zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Toen zag ik in mijn droom dat de lichtende gestalten hun geboden aan de poort te kloppen. Toen ze dat deden, keken sommigen van boven het poortgebouw naar beneden, namelijk Henoch, Mozes, Elia en enkele anderen. Tot hen werd gezegd: deze pelgrims zijn uit de stad Verderf gekomen, gedreven door de liefde die zij de koning van deze stad toedragen. Toen overhandigde ieder van de pelgrims aan hen zijn getuigschrift, dat zij aan het begin van de reis ontvangen hadden. Deze getuigschriften werden daarop naar de koning gebracht. En toen hij ze ingezien had, vroeg hij: waar zijn deze mannen? Zij staan buiten aan de poort, zo luidde het antwoord. Toen beval de koning dat men de poort zou openen. Doet de poorten open, zei hij, opdat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart. Hier stoppen we, want bij dit stukje zijn ook een aantal kanttekeningen te maken. Allereerst wel dit, dat de hemelpoort als opschrift draagt: zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dat is een tekst uit Openbaringen 22... die ik iets anders lees dan onze Statenbijbel, omdat in de Engelse Bijbelvertaling het ook iets anders staat. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben, zegt de Engelse vertaling. De Statenbijbel zegt opdat zij macht mogen hebben. Nadruk ligt in dit opschrift dus dat alleen diegenen binnengaan die zijn geboden doen. Want alleen zij die de geboden doen, mogen ingaan in de stad. Daarin wordt onderstreept wat u ook vindt in het slot van het boek Openbaring, dat alleen wie rein is, wie vlekkeloos is en wie volkomen de geboden van de Heere houdt, dat die hier mag binnengaan. U hebt misschien wel eens die indrukwekkende woorden aan het slot van het boek Openbaring gelezen, dat daarin niet zal binnengaan die onrein is en die ongerechtigheid doet. De stad van de hemel is een reine stad. En alleen de rechtvaardige, de reine, zal daar binnengaan. Dat is een gedachte die vaak tot vrees aanleiding kan geven. Want wanneer ik zie op mijzelf: wie is rein? Zo gij de ongerechtigheden gaande slaat, wie kan bestaan, wie kan de hemelstad ingaan? En dat is niet alleen een vraag die mensen benauwen kan wanneer ze onbekeerd zijn, maar die ook in het leven van Gods kinderen nog diep kan ingrijpen. Ik heb u misschien de geschiedenis in een ander verband wel eens verteld, een geschiedenis die wijlendominee R. Kok ooit zelf aan me verteld heeft in een vergadering, dat hij in de periode van de twisten en van de scheuringen die hij zelf heeft meegemaakt en waar hij ook zelf voorwerp en onderwerp van was, dat er een man ziek werd in een van de gemeenten die hem had tegengestaan, maar van wie hij wel geloofde dat hij een oprecht kind van de Heere was. En die man werd ongeneeslijk ziek. En op zekere dag trok dominee Kok de stoute schoenen aan en klopte bij die mensen aan de deur. En hij zei: ik heb gehoord dat vader heel erg ziek is, dat hij zelfs stervende is. En ik zou hem toch nog graag een keer spreken. Mag ik binnenkomen? Of zeggen jullie, dat kan niet? Nou, hij mocht toch binnenkomen. En die stervende man was ontzaggelijk blij dat dominee Kok binnenkwam. En ze raakten in gesprek. En toen bleek dat die man die op zijn sterfbed lag met één grote vraag worstelde. En dat was deze vraag. Ik kan niet ontkennen wat de Heere in mijn leven gedaan heeft. Ik mag zelfs weten van vertroostingen vanuit het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Maar er is één ding. Hoe moet ik nou ooit de reine hemel binnentreden? Want ook nadat de genade verheerlijkt werd, heb ik nog zoveel zonde bedreven. En al daar zal niet ingaan de onreine. Hoe moet ik een onreine in mezelf de hemelpoort binnen? Dominee Kok, die hele aparte dingen had, gaf geen antwoord, maar nam zijn Bijbel en begon een gedeelte te lezen uit Psalm 73. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Broeder, is dat waar? Ja, dat is waar, dominee. Dat heeft God gedaan. Gij zult mij leiden door uw raad. Broeder, is dat waar? Ja, dat heeft God wonderlijk waar gemaakt. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Broeder, is dat waar? En toen bleef het stil. En toen ging dominee Kok uitleggen. In heerlijkheid opnemen, dat boeltje van ons, van onreinheid en van zonde, dat blijft hier. In heerlijkheid opnemen. God verandert in een moment die onreine zondaar tot zijn volmaakt kind. Ingaan als een reine in de heilige stad. Ziet u, dat is als illustratie van wat Bunyan hier zegt. Vlekkeloos, rein. Zo zullen ze zijn die binnengaan. Daar zorgt God voor. En daar zorgt God voor, omdat die hemelstad ook de stad is waar Christus is. Daar wordt wel iets zo aanduidenderwijs over gezegd. Maar u leest daar eigenlijk in de slotbladzijde van de Christenreis niet zoveel over. En toch staat het er met grote letters in. Hoe dan? Wel omdat Bunyan tot 2 à 3 keer toe spreekt over die hemelstad als de stad waar de boom des levens staat. En nu kom ik met een uitleg die u misschien wat wonderlijk in de oren klinkt, maar die voor Bunyan vaststond. Bunyan heeft over die boom des levens en over de hemelstad, zoals ik al zei, een hele verhandeling geschreven. En de boom des levens was voor Bunyan een van de meest belangrijke aspecten van het nieuwe Jeruzalem. Die boom des levens, zei Bunyan, is de Heere Jezus Christus. En als wij lezen dat de boom des levens midden in het paradijs van God staat, dan betekent dat dat Jezus Christus midden in het paradijs van God staat. En als dat zo gezegd wordt, dan betekent dat dat Jezus Christus het verloren paradijs herstelt. En de vruchten aan die boom, dat zijn de vruchten van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En die vruchten, daarvan lezen we dat ze tot genezing der heidenen zijn. En Bunyan heeft in dat andere boek, wat ik noemde, hele bladzijden, met trouwens prachtige passages, dat wel, over de genezende kracht van het lijden en sterven van de Heere Jezus. En hoe in de eeuwige stad de genezende vrucht van die boom er is. Eeuwig, eeuwig, tot in alle eeuwigheid. Opdat alle kwalen en alle die van zonde ziek geworden zijn, daarvoor goed en volkomen genezing vinden. Er is nog iets wat hier opvalt. En dat is dat de stad een stad is waar alleen de reine kan binnengaan. En dat kan alleen door de kracht en de genade van de levensboom Jezus Christus. Maar dan staat er dat bij die poort waren ook gestalten zichtbaar. Er worden zelfs namen genoemd. Henoch, Mozes en Elia zijn de poortwachters. waarom Mozes en Elia en Henoch genoemd worden. Ach, wellicht omdat dat wel heel belangrijke kinderen van God en knechten van God geweest zijn uit het Oude Testament. Bunyan schrijft erbij dat er ook nog anderen bij waren, ongenoemden. Hij wil maar zeggen dat daar allerlei van de heiligen, van de gezaligden, bij die poort staan. Zij zijn wel poortwachters, maar u moet erop letten, zij kunnen op eigen gezag die poort niet open doen. Dat is een klein trekje waar we even de vinger bij moeten leggen. Gods kinderen kunnen de poort van de hemel op eigen gezag niet open doen. De Romeinse kerk met de gebeden van de heiligen enzovoort is daarom verkeerd. En ook de gedachte die soms onder mensen die in onze kringen leven wel voorkomt, dat het toch wel een pre is. Als er mensen zijn die de Heere vrezen, die vaak aan je denken of veel met je worstelen. Wel, ik zeg niet dat het geen betekenis heeft. Maar vergeet u alstublieft niet. Gods kinderen kunnen op eigen gezag en op eigen kracht de hemelpoort voor niemand openen. Deze kinderen van God worden hier wel getekend als mensen die in dienst staan van de koning. Ze brengen de getuigschriften die christen en hopenden bij de poort inleveren over naar de troon die midden in de stad staat. Wat zijn die getuigschriften? We lezen hier dat christen en hopenden die van het begin van de reis bij zich hadden. Nou, daar moeten we wel een kanttekening bij maken, want als u een christenreis goed kent, dan weet u dat christen die getuigschrift niet had aan het begin van de reis. Dat kreeg hij pas bij het kruis, uit de hand van die lichtende, schijnende gestalte, uit de handen van de engelen. En dat getuigschrift, certificaat staat er letterlijk in het Engels. Dus dat getuigschrift, dat bewijsschrift, dat is het bewijs dat iemand een kind van God is. Nou, dat moeten ze inleveren. En als de Heere die getuigschriften heeft ingezien, dan mogen ze binnengelaten worden. Dan klinkt de stem des Heeren, doet hun de poorten der gerechtigheid open, waardoor het volk zal binnengaan. En dan zwaaien die poordeuren open. Opnieuw moeten we niet vergeten, dit is beeldende taal. Met eerbied gezegd, de levende God heeft geen getuigschriften nodig om te weten wie zijn kinderen zijn. De Heere kent degene die de zijne zijn. En daar hoeven geen getuigschriften ingeleverd te worden. Maar wat Bunyan bedoelde te zeggen met die getuigschriften en met dat inleveren van die getuigschriften is natuurlijk dat wanneer iemand bij de hemelpoort aankomt, dan moet het wel waar zijn. Dan moet het wel echt zijn. En dan moeten we goed onderscheiden. Als God zelf het werk van de genade verheerlijkt heeft in het hart van een zondaar, dan betekent dat niet altijd dat die zondaar dat zeker weet. Het is zelfs in het algemeen zo dat wanneer iemand pas door de Heere getrokken wordt, dat hij maar heel weinig zekerheid heeft. En eerder zichzelf er buiten stelt dan zichzelf binnenschaart. Het is ook zo dat er heel wat mensen zijn die door de Heere zijn opgezocht, die de vaste grond en de zekerheid die in Christus Jezus is missen. Maar die toch een getuigschrift hebben. Alleen kunnen ze door klein geloof en door gebrek aan geestelijk inzicht het getuigschrift zo slecht lezen. De letters lopen voor hun besef soms zo door elkaar. Het lijkt soms één grote inktvlek. En daarom hebben ze te staan naar die vaste zekerheid die Christen in de christenreis ontving, toen hij door het geloof Christus Jezus mocht leren kennen en zijn pak kwijtraakte. Maar vergeet het niet. Niet alleen verzekerde christenen komen aan de hemelpoort met een bewijsstuk, met een getuigschrift. Ook de kleinste in de genade. Maar sta er wel naar om die vastigheid te kennen, om het te mogen weten, zoals McShane het zong in dat bekende gedicht. Nu weet ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Kijk, dan heb je de vastheid, dat vaste getuigschrift, ten volle, ook in de beleving. Goed, die getuigschriften moeten ingeleverd worden. Het moet wel waar zijn. Dat is een belangrijke vraag die ons straks nog even op een aangrijpende wijze zal bezighouden. Is het waar in ons leven? Want het leven en de wijze waarop we geleefd hebben is beslissend bij de poort van de eeuwigheid. Dan tekent Bunyan dat de beide pelgrims naar binnen gaan. En opnieuw lees ik een klein gedeelte. Nu zag ik in mijn droom, zo lezen we, dat deze beide mannen de poort binnentraden. En zie, op het moment dat zij naar binnen gingen, werden zij van gedaante veranderd en kregen zij kleding aan die schitterde als goud. Sommigen kwamen hen tegemoet met harpen en kronen en gaven die aan hen. De harpen om daarmee de koning te loven en de kronen als teken van eer. Toen hoorde ik in mijn droom dat men opnieuw alle klokken in de stad van vreugde begon te luiden. En dat tot de pelgrims gezegd werd, gaat in de vreugde uws heren. Daarna hoorde ik de mannen zelf ook met luide stem zingen. Hem die op de troon zit en het lam. Zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Op het ogenblik dat de poorten geopend werden om de mannen binnen te laten, keek ik hen na en wierp een blik naar binnen. En zie, de stad blonk als de zon. De straten waren met goud geplaveid en daarop zag ik velen wandelen met kronen op hun hoofden en palmtakken in hun handen. En gouden harpen om daarmee de lof van de koning te zingen. Onder hen waren er ook die vleugelen hadden. En elkaar zonder onderbreking in beurtzang toezongen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Daarna werden de poorten gesloten. Maar toen ik dat alles gezien had, kwam er een verlangen in mijn hart om zelf ook onder hen te zijn. Ook hier zijn een aantal dingen van te zeggen. We lezen hier over het punt dat de mensen de pelgrims de poort binnentreden en daar wordt gezegd dat ze van gedaante veranderd worden. Ik hoef daar niet zoveel meer over te zeggen dan wat ik tevoren al zei. Dat het zo is dat wanneer Gods kinderen de eeuwigheid binnengaan, dat zij dan in een moment veranderd worden. Van sterfelijk onsterfelijk worden. En van vergankelijk onvergankelijk. Van onverderfelijk, van verderfelijk onverderfelijk. En dat ze met eer en met genade worden gekroond. Maar niet alleen is het zo dat zij veranderd worden en deel krijgen aan de hemelse heerlijkheid. Nu horen we eerst goed dat die klokken luiden. Wat zojuist nog een vermoeden was, ik dacht, zeggen ze tegen elkaar, dat ik de klokken hoorde luiden, is nu werkelijkheid geworden. De zware klokken en de lichte klokken in de stad, alle klokken luiden dat zij welkom zijn. Nu God de poorten heeft laten openen en daarin heeft laten zien dat ze bij hem welkom zijn, zingt de hele stad de klokken luiden. Bunyan kende dat uit zijn eigen leven. In die tijd was het luiden van klokken in tijden van gevaar en bij tijden van overwinning of voor godsdienstige plechtigheden iets wat heel vaak gebeurde. En vooral in de grotere steden kon het zijn dat bij belangrijke gebeurtenissen, de kroning van een koning enzovoort, alle klokken luiden. We weten ook uit Bunyan's eigen levensgeschiedenis hoe hij er een geweldig plezier in had om klokkenist te zijn. Hij hield van de klank van de klok. Het is hem zelfs tot zonde geworden. Maar wat die klokken luiden hier betekenen is dit. Klokken luiden, dat is het teken van overwinning. Het is ook het teken van welkom. Het is het teken dat de strijd ten einde is. Het is het teken dat de twee pelgrims in de stad van harte welkom zijn. Het laat iets zien van het feit dat God deze pelgrims een hartelijk welkom toeroept en toebidt. Al de klokken luiden. Zoals het soms wel eens gezegd is. Ik herinner me door iemand die op zijn sterfbed lag. Die ruim voor mocht liggen. En die tegen een van zijn kinderen zei. Er wordt in de hemel op me gewacht. En de koning zal straks tegen me zeggen. Ben je daar eindelijk? Zo verlangt hij dat ik kom. Kijk, dat is de klokken luiden. Ben je daar eindelijk? Want sterven is voor Gods kerk doorgaan tot in het eeuwige leven. In de gemeenschap met de drie enigen. Nou, dan is het begrijpelijk dat niet alleen de stad zingt, de klokken luiden, maar dat ze zelf ook gaan zingen. De mannen hebben zelf nog niet gezongen. De hemelkoren zongen. De bazuinblazers, ze maakten hun hemelse welkomstmuziek. Maar de mannen zongen pas toen ze door de poort gingen. Opmerkelijk trekje. Bijbels trekje ook. Zingend de poort binnen. En wat zingen ze? Ze zingen de eer van hem die op de troon zit. En het lam. Hem zij de dankzegging tot in alle eeuwigheid. En dan verspringt het beeld iets. Bunyan tekent zichzelf nu dat hij als het ware in zijn droom de toeschouwer van dit alles is. En dan ziet hij terwijl die twee pelgrims door de poort gaan. Achter die pelgrims ziet hij de stad even in. En hij ziet een glimp als het ware van de hemelstad. Hij ziet de stad branden als goud. Hij ziet de straten geplaveid en al de hemelingen daarop wandelen met kronen en palmtakken en harpen. Kronen omdat ze gekroond zijn door de genade. Palmtakken omdat ze God in Christus de lof toebrengen. En harpen omdat ze zingen en loven hem die op de troon zit. En dan ziet hij ook dat er bij die hemelingen gevleugelde gestalten zijn. Mensen of gestalten liever die vleugelen hadden en elkaar zonder onderbreking in beurtzang toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat is een aanhaling uit een tekst uit Openbaring. U kunt het vinden in Openbaringen 4 vers 8. Maar ten diepste gaat die tekst nog verder terug, namelijk naar het Oude Testament. Naar Jesaja en dan om precies te zijn Jesaja 6, het visioen waarin Jesaja de profeet tot dienaar van God tot profeet geroepen wordt. Dan blikt Jesaja ook in de hemel. En dan ziet hij serafs, engelen met vleugelen. En die engelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En van dat gezang, wat Jesaja hoorde in dat visioen wat hij had toen hij tot profeet geroepen werd. Daarvan heeft ook de oude ziener van Patmos, Johannes, als hij het boek Openbaringen gaat schrijven, een gezicht. En hij zegt, datzelfde gezicht zag ik. Gestalten met vleugels, serafijnen, engelen, die zingen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dan gaan de deuren dicht. Dat is dus het diepste en het hoogste wat Bunyan over de hemel kan zeggen. Het is ook het laatste. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Ik dacht zo, beste vrienden, wat is er meer over de hemel te zeggen? De lofzang waarin de drie enige God, het driemaal heilige, Trishagion zoals we dat dan noemen, het driemaal heilig toegezongen krijgt. En dan blijft Bunyan alleen staan. En het is alsof ik Johannes de Doper op het eiland Patmos zie staan. Als dan de hemel dicht gaat, dan zegt Johannes in het boek Openbaring, en ik stond op het strand der zee. Daar hoort u het heimwee in. Ik werd alleen achtergelaten. Ik stond op het zand van de zee. Wel, zegt Bunyan, toen werden de poorten gesloten en daar stond ik. Met een verlangen om zelf ook onder hen te zijn. Een heimwee naar die dag dat hij bij God zou mogen zijn. Dan komt er nog een heel klein stukje. En dat is een heel aangrijpend stukje. Het lijkt na al de verheven woorden die we tot nu toe gehoord hebben bijna een wanklank. En ik lees het, ik moet u zeggen, ik heb mijn vertaling van de Christenreis niet bij me, dus ik moet het zo uit Engelse tekst lezen, ik zal het proberen. Dat laatste stukje, daar zegt Bunyan dan ongeveer dit. Terwijl ik op al deze dingen staarde en erover nadacht, keerde ik mijn hoofd om te zien en ik zag onkunde aan de rivier, aan de kant van de rivier komen. Maar hij stak die rivier spoedig over. En dat zonder al de moeilijkheden waar de twee andere reizigers mee te worstelen hadden gehad. Want het gebeurde, het viel zo, dat er op dat moment op die plaats een veerman was, IJdele Hoop was zijn naam, die hem in zijn boot over de rivier zette. En toen, precies zoals de anderen, ging hij de heuvel op om bij de poort te komen alleen. Hij reisde die weg alleen. En niemand kwam hem tegemoet met de minste bemoediging. Toen hij dan bij de poort gekomen was, keek hij omhoog naar de woorden die erboven geschreven waren. En toen begon hij te kloppen. En hij veronderstelde dat hij wel heel spoedig zou worden toegelaten. Maar de mannen die over de top van de poort heen keken vroegen, waar kwam je vandaan? Waar kom je vandaan? En wat wil je van ons? Hij antwoordde, ik heb gegeten en gedronken in de tegenwoordigheid van de koning. Hij heeft onderwijs gegeven in onze straten. Toen vroegen zij naar zijn getuigschrift, opdat zij naar de koning zouden kunnen gaan en het aan hem konden laten zien. Hij frommelde wat in zijn gewaad, maar hij vond er geen. Toen zeiden zij, heb je er geen? Maar deze man antwoordde geen woord. Dat maakten zij aan de koning bekend. Maar de koning wilde niet naar beneden komen om hem te zien. Maar hij gaf bevel aan de twee lichtende gestalten die Christen en hopende naar de stad geleid hadden om uit te gaan en om onkunde te binden aan handen en aan voeten en om hem weg te brengen. Toen namen zij hem op en droegen hem door de lucht naar de deur die ik in de zijde van de heuvel gezien had. En zij brachten hem daarin. Toen zag ik dat er een weg naar de hel was, zelfs van de poorten van de hemel. Net zo goed als er een weg naar de hel is van de stad. Van de stad des verderfs. Toen werd ik wakker en zie, het was een droom. Hier hebben we het laatste gedeelte, dat altijd weer aangrijpende lot van onkunde. Ik hoef daar niet veel over te zeggen. Ik wil er alleen dit nog over zeggen, dat wij misschien ons herinneren dat onkunde op twee plaatsen in de christenreis naar voren gekomen is. Eerst heel kort, als een man die moed had en die krachtig was en die alle dingen wist. Toen verdween hij uit het vizier. En daarna is er, nog niet zo lang geleden hebben we het samen overdacht, dat hele lange gesprek tussen onkunde aan de ene kant en christen en hopende aan de andere kant, waarin onkunde ontmaskerd wordt. Ik heb dat toen genoemd een drieluik. U weet wel, zo'n schilderij waar aan weerskanten van die panelen zitten die je dicht kunt slaan. Dan heb je een klein paneel, een breed paneel en weer een klein paneel. Het kleine paneel aan de linkerkant is het eerste optreden van onkunde. Het brede paneel, dat is het middenstuk, dat is het gesprek waarin hij ontmaskerd wordt. En nu hebben we het laatste paneel, hoe het met onkunde afloopt. Omdat hij niet heeft willen luisteren. En omdat hij zichzelf iets ingebeeld heeft en meende dat hij voor God kon bestaan op grond van zijn eigen gerechtigheid, komt hij gemakkelijk over de doodsjordaan heen. Maar bij de hemelpoort wordt hij buitengeworpen. Eén aspect is hier heel duidelijk. Een makkelijk sterfbed is geen garantie dat iemand behouden wordt. Er zijn mensen die in grote strijd sterven en die oprechte kinderen van God zijn. Denk aan christen en hopende. En als iemand heel makkelijk en rustig sterft, kan het ook zo zijn dat hij zichzelf bedriegt en tot het laatst toe in de greep van zijn eigen gerechtigheid en bedrog gehouden wordt. Bunyan heeft daar weet van gehad en heeft dat met die makkelijke overtocht over de doodsrivier ook willen zeggen. Maar het makkelijke sterven en het makkelijke leven van onkunde eindigt verschrikkelijk. Hij heeft Heere, Heere geroepen. Hij heeft weet gehad van het feit dat de Heere in de straten geleerd had. Maar de Heere moet bij de hemelpoort zeggen, ik heb u nooit gekend. Toen zag ik dat er een weg naar de hel is, ook van de poorten van de hemel. Laten we de ernstige waarschuwing die daarin ligt niet vergeten. Want het punt wat op allerlei manieren vanavond onze aandacht vraagt, komt heel indringend tot ons. Het moet waar zijn. Zoals het voor christen en hopende waar was. Het moet waar zijn. En hoe is het met ons? En dan komen we bij het allerlaatste van de christenreis. Dat is, wanneer u een goede uitgave hebt, dat laatste versje. Dichterlijk stelt het niet veel voor. Het is een beetje gerijm. Maar er zit wel een duidelijke boodschap in. En de boodschap is dat Bunyan zegt, nu ben ik aan het einde van mijn christenreis gekomen, maar leg mijn droom nu goed uit, voor uzelf en voor anderen. Blijf niet aan de buitenkant van mijn beelden steken, en als er soms een verkeerd woord in stond, vergeet dat dan maar. Maar leg mijn droom wel goed uit. En daarmee kunnen we tegelijk afsluiten. Leg mijn droom goed uit. Dat betekent dat we de droom niet zo moeten uitleggen dat we zeggen, wel wat een interessant boek. En verder overgaan tot de orde van de dag. Dat betekent niet dat we alle dingen die over christen en over hopenden en over getrouw gezegd worden direct naar onszelf moeten toe-eigenen en alle waarschuwende lessen uit de christenreis moeten vergeten. Maar dat we net zoals we voor het woord van God geroepen worden eerlijk te zijn, eerlijk de christenreis moeten lezen en dan onszelf moeten afvragen, hoe is het met mijn pelgrimsreis? Want op reis zijn we allen. Waar wandel ik? Op de brede of op de smalle weg? Wandel ik met christen en hopende? Of wandel ik naar mijn eigen goeddunken? En als ik met christen en hopende wandel, wandel ik met hen zoals christen en hopende? Of wandel ik zoals sommige van die tijdelijke metgezellen, net als onkunde, die in hun hart toch eigenlijk vreemdeling waren van het werk van de genade? Dat zijn vragen waar we aan het slot van de christenreis alle heel persoonlijk voor gesteld worden. Waarmee we alle de binnenkamer, de eenzaamheid moeten opzoeken. Waar leef ik? Want we zijn op reis. En het einde van de reis komt in zicht. De meeste van ons zullen over 50 jaar niet meer leven. En wat is nu 50 jaar? Misschien is het al veel sneller. Waar is de reis heen? Kijk, het is nodig dat wij die goede strijd des geloofs leren. Dat wij pelgrim worden zoals christen en hopende, of om een Bijbels voorbeeld te noemen, zoals Abraham, zoals Jacob. Zo pelgrim te worden, dat is mogelijk. Mogelijk omdat wij het geopende woord hebben en het woord van God ons de weg wijst. Strijd om in te gaan door de enge poort. En het woord van God ook laat zien dat ingaan in de enge poort, dat mogelijk is door de vrije, soevereine genade van God. En dat Christus zondaren, die in al hun schuld en in al hun nood tot hem vluchten, nooit heeft afgewezen. En daarom is het slot van de christenreis één oproep om tot hem te vluchten. Om tot hem de toevlucht te nemen. En om hem te smeken, leer mij pelgrim te zijn. Leer mij hoe ik wandelen moet. En met het zingen van die psalm willen we ook gaan eindigen. Psalm 25, het tweede vers. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden bent. 25, het tweede vers. We zullen nu pauzeren. Verder, we zullen voor 9:30 nog proberen een aantal vragen te bespreken zoals dat gebruikelijk is. Degenen die net koffie hebben kunnen dat rustig verder uitdrinken en luisteren. Als er vragen zijn, dan kunnen ze gesteld worden. Ik heb eigenlijk één vraag waarvan ik verwacht dat die wel gesteld zou worden. Ik heb er eigenlijk ook al kort wat aandacht aan geschonken. Maar goed, het is een punt wat eigenlijk telkens weer terugkomt, dus je kan er ook niet te uitvoerig op zijn. Dat is dit. Het feit van die certificaten, zoals het in het Engels heet, van die getuigschriften, misschien is dat wel het beste vertaling, die bij de hemelpoort worden ingeleverd en waarvan dan zo staat dat christenen en hopenden die hebben van het begin van de reis af aan, maar ik heb het mezelf moeilijk gemaakt door te zeggen, dat is eigenlijk niet zo. Wanneer hopende dat getuigschrift gekregen heeft, dat wordt in de christenreis eigenlijk niet vermeld. En wanneer christen het gekregen heeft, dat is bij het kruis. Nou, de vraag is dan natuurlijk, ik heb er zijdelings even aan geraakt. Wordt alleen iemand aan de hemelpoort toegelaten die weet, zoals christen dat wist, dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij bekleed is met de klederen van de gerechtigheid van Christus. Want dat is de gebeurtenis bij het kruis. Ik zal er kort op ingaan, want deze vraag is natuurlijk heel erg belangrijk, denk ik. Maar de vraag is op bepaalde momenten al een keer aan de orde geweest. Onder andere toen we, maar dat is inmiddels heel lang geleden, bij de geschiedenis rondom het kruis en het verliezen van het pak stilstonden. Wat moeten we daarmee aan met zo'n vraag? Wel, ik wil heel duidelijk zeggen dat wat Bunyan zegt en het slot van de christenreis is dit. Van het begin af hadden beiden dat getuigschrift. Daarmee bedoelt hij vanaf het begin van het geestelijke leven. Zodra iemand door God oprecht bekeerd wordt, zodra hij leven aan zijn ziel heeft, zoals we dat vroeger vaak noemden, met een hele goede en mooie uitdrukking, is hij een kind des Heren. En wanneer hij dan zou sterven, dan is hij voor eeuwig behouden. Het kleinste blijkje van de bijzondere genade van God is een bewijs dat de Heere zo iemand in genade heeft aangezien. En je kan dus zeggen vanaf het begin van het geestelijke leven, dat moment waarin God een zondaar uit de dood tot het leven brengt, heeft hij dat bewijs, is hij een kind van God en als hij sterft gaat hij naar de hemel. Wat bedoelde Bunyan dan met dat getuigschrift? Wel, ik denk dat er in Bunyan twee lijnen door elkaar heen lopen, en dat is niet zo ingewikkeld, maar dat we heel nadrukkelijk moeten zien dat Bunyan aan de ene kant het kleinste blijkje van geestelijk leven niet wil verachten, zijn geschriften zijn daar vol van, aan de andere kant laat hij met name in de christenreis wel heel duidelijk zien dat echt geestelijk leven is alleen te vinden in Christus en is er alleen ook om Christus. En vandaar dat hij dat punt zo heel sterk benadrukt. En dat eigenlijk in dat ontvangen van dat getuigschrift bij het kruis ook heel sterk aan ons en aan al zijn lezers voorhoudt. Veracht het kleinste blijkje van Gods genade niet, maar zoek die vaste grond te vinden door hem te leren kennen, wie te kennen het eeuwige leven is, Jezus Christus. Nou, daarmee heb ik het heel in het kort gezegd. Ik begrijp heus wel dat daar nog vragen bij overblijven. Maar dat is het punt wat in de christenreis heel nadrukkelijk naar voren komt. Er komt nog iets bij. En dat is dat de Puritijnen doorgaans, en Bunyan was er één van, doorgaans ook nog willen spreken over allerlei voorbereidende werkzaamheden voordat iemand tot bekering komt. Dat is een onderwerp waar we het ook al eens over gehad hebben. Je moet daar voorzichtig mee zijn. Bunyan en de Puritijnen bedoelden daar absoluut niet mee dat een mens zichzelf moet voorbereiden voor de genade. Of dat wij onszelf een soort geschikt mens kunnen maken. Maar er zijn natuurlijk, en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, er zijn natuurlijk allerlei beroeringen in het leven die eigenlijk voor de bekering een voorbereiding kunnen zijn van Gods kant. Nou, waar begint het echte geestelijke leven? Waar begint het wederbarende werk van God? Dat is vaak in het leven van een zondaar niet onmiddellijk te zien. Daar moet nader licht over vallen. En waar valt het helderste licht dat God een goed werk in het leven van een mens begonnen is? Als zo'n zondaar leert knielen aan de voet van het kruis zoals Christen dat mocht doen. En in Christen alleen zijn gerechtigheid mag vinden. Dus ik zeg niet dat er geen geestelijk leven is voordat een zondaar zijn schuld vergeven is, dat hij dat bewust weet en voordat hij zijn gerechtigheid van Christus door het geloof heeft leren omhelzen. Er is ook al eerder doorgaans geestelijk leven, maar ik zeg wel, iemand die oefeningen in het leven mag kennen, dient te staan naar die kennis van die grote zaligmaker Jezus Christus. Ik hoop dat het zo nog wat duidelijker is wat ik heb willen zeggen en wat ik in het verleden al meer dan eens over deze dingen gezegd heb. Zijn er nog verdere vragen? Ja? Roep tot bekering. Nu is er toch ook een inwendige roeping. Nou, dat zal niemand ontkennen en dat zal ik zeker niet ontkennen dat er een inwendige roeping is. Maar hoe zit dat dan? Dat is natuurlijk de vraag. De roeping tot bekering komt tot ieder die onder het woord komt. Dat is heel duidelijk. Wanneer het woord gebracht wordt, moet dat gebracht worden met bevel van bekering en geloof. Zo staat het in onze Dordtse leerregels. U kan het nalezen. Het middenstuk van de Dordtse leerregels, de hoofdstukken 3 en 4, die zijn samengevoegd, hoofdstuk 3, 4. Daar vindt u dat alle prediking plaats moet vinden met bevel van bekering en geloof. En dan gaan de Dordtse leerregels op dat punt verder. En dan zeggen ze, wel, wanneer nu die prediking getrouw plaatsvindt en daar komt een roepstem in die prediking uit dat ieder, wil hij het leven vinden, de weg van de bekering moet gaan en tot het ware geloof moet komen. Hoe komt het dan dat mensen onder die prediking dezelfde blijven, of om het bijbels te zeggen, onbekeerd blijven? Nou, dan wordt heel nadrukkelijk gezegd twee dingen. Dat ligt in de eerste plaats aan de kracht van de zonde, waardoor een mens niet in staat is om zich te bekeren. Maar wanneer een mens zich door de kracht van de zonde niet bekeert, mag hij dat nooit aan God toeschrijven. Want als God die zondaar dood in zonde en misdaden roept, krachtig roept, onder de prediking van het woord, dan roept de Heere die zondaar welmenend. En dan is het zo, om het in eenvoudige woorden te zeggen, als de Heere zegt bekeert u, dan meent de Heere dat oprecht. En dat is de bedoeling van wat onze Dordtse leerregels zeggen. Maar dan gaan die leerregels nog een stap verder en dan zeggen ze, opdat een mens tot bekering komt, is het nodig dat dat woord door de bijzondere werking van de Heilige Geest aan het hart wordt geheiligd. En de Heere wil dat doen. Hij kan het doen, maar hij wil het ook doen. Die inwendige roeping, dat persoonlijk toepassende werk van de Heilige Geest. En hij wil het doen op het gebed. Nou, zo kan ik het kort en hopelijk duidelijk zeggen. En wie over deze zaak meer wil weten, verwijs ik allereerst naar de Dordtse leerregels. U moet, als u over deze dingen wat goeds wilt lezen, niet naar allerlei ingewikkelde boeken pakken. Die zijn er natuurlijk ook wel. U mag best in Brakel lezen en noem maar op. Maar lees alstublieft eerst in de Dordtse leerregels. Die zijn op dit punt zo zuiver. Aan de ene kant dat gehandhaafd wordt dat het genadewerk een eenzijdig werk van God is. En aan de andere kant dat zo heel duidelijk gezegd wordt dat wij nooit God ergens van de schuld kunnen geven. Ik weet wel, zelfs wanneer je de Dordtse leerregels leest, dan blijven er ook nog wel eens vragen over in het hart van de mens. Vooral omdat wij van nature een hart hebben wat met deze dingen het niet zo gemakkelijk eens wordt. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Maar in die Dordtse leerregels wordt dat dubbele aspect, de verantwoordelijkheid van de mens en de soevereine genade van God, worden heel duidelijk beleden. Ik hoop dat ik zo duidelijk geweest ben. Wie nog meer? Nou, u mag het van mij wel. Nou, dat is misschien nog moeilijk. Noemt die in de christenreis alle drie aan de orde komen. En ik denk, u hebt dat ook gezegd, ze kunnen geen van drieën gemist worden. Maar wat is nou het eerste waar een mens naar moet staan? Je zou het zo kunnen zeggen. Ik zou het met Calvijn kunnen zeggen, het begin van de institutie. Een mens moet staan naar godskennis en zelfkennis. Want geen van de twee kan gemist worden. Als je alleen zou zeggen zelfkennis, dan zeg je denk ik iets te kort. Maar zelfkennis in het licht van godskennis. Om het in het licht van de christenreis te zeggen, staan naar ontdekkende genade, naar ontdekkend licht. En wanneer iemand ontdekkend licht krijgt, dan gaat hij zien wie God is en wie hij zelf is. Dus die gedachte. Dan is het ook zo dat in ontdekkend licht, er zijn natuurlijk graden en trappen in de mate waarin iemand ontdekt wordt. En de wijze waarop de Heere dat doet. Wij moeten voorzichtig zijn. Bunyan heeft daar een heel mooi stuk over in de komst en welkomst tot Jezus Christus. Om de Heere de weg voor te schrijven. Hoe? Maar hij zegt daar wel heel duidelijk, en dat is denk ik de lijn van de christenreis, dat is de lijn van Calvijn die je bij al de vaderen terugvindt en die je in het woord terugvindt. Het staan naar ontdekkend licht om te zien wie God is en om te zien wie we zelf zijn. Ja. Maar dan ben ik het met u eens, maar dat heb u al gezegd, dus dat is alleen maar een onderstreping van wat u gezegd hebt. Dan is het wel noodzakelijk dat die andere dingen daar ook zijn. Een schuldbrief die christen uitgereikt werd in de stad Verderf. De brief waarin de genade die in Christus was en betuigd werd, want zo zou je het kunnen zeggen, in dat getuigschrift en de vergunning om door te gaan door de poort. Ja. Zijn er nog meer vragen? Zo niet, dan zullen we gaan eindigen. Mag ik broeder Kaarten vragen om met ons te eindigen? 119 vers 17 en 18. Psalm 119 is wel eens het lied van de pelgrim genoemd en dat is het ook zeker wel. Psalm 119, vers 17 en 18. Ik zal ze even lezen. Althans, de eerste regel. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. En het 18e, doe mij op het pad van uw geboden train. 17 en 18 van 119.
Van dit ons te samen zijn, pas uw grote naam ootmoedigd erkennen. Wat zijt ge nog goed en goeddoende over ons, heren. We zijn alle nog toonbeelden van uw langmoedigheid en van uw goede tierenheid. En och, heer, als ge moest doen met ons, naar onze zonden en naar onze afmakingen, ach, heren, wie zou voor u kunnen bestaan? Maar nu zijn het enkel uw goede tierenheden dat we nog niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden over de zulke nog geen einde hebben. Heere, uw trouw is groot. Ze is nog elke morgen nieuw. Pas de naam. Uw goedheid ootmoedigt erkennen, heren. Dat we nog een ogenblik hier met elkaar mochten vertoeven. Om vanuit uw woord naar het leven van Bunyan te mogen luisteren, heren, wat pas uw grote naam ootmoedigt erkennen. Dat u die naar bekwaamd hebt voor dat gewichtvolle werk. En heren, nu wacht het is alles op uw zegen. En nu komt het er voor ons in ieder persoonlijk maar op aan, heren. Waar onze reis naartoe is, want we zijn reizigers naar de eeuwigheid. En heren, van nature is er niemand die naar u vraagt. Van nature is er niemand die naar u zoekt. We zijn alle van nature reizigers op de brede weg. Maar dan is het enkel vrij ontferming, soeverein ontferming, heren. Wanneer geen mensenkind te sterk mag worden op die brede weg. Wanneer gij vrije, soevereine genade in een mensenkind komt te verheerlijken. O, wat heeft het u dan bewogen? Wat heeft het u bewogen? Dat is eenzijdige, vrije, soevereine zondaars, liefde heren. Zou u dat werk in ons alle leven willen verheerlijken? O, verheerlijk de Christus, o grote koning van uw kerk. Breid dan nog uit vrij ontferming uw vleugelen. Kon het zijn over ons allen tezamen nog uit. Want wij hebben al hetzelfde vernoden, heren. Zowel als we hier zijn, maar die ook met ons meeluisteren. Zou u dan nog uit vrije, soevereine genade. Ik kon het zijn in ons alle leven willen verheerlijken. Het ligt wel diep verzondigd, heren, van onze kant. En het is van onze kant ook een onmogelijke zaak. Maar wat dan bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. Breid dan nog uit vrije, soeverein ontferming. Uw verleugelijk kon het zijn, heer, over ons allen uit. En het mocht u behagen, zou het u nog willen verblijden. Door uw grote goddelijke daden, ja, dat het alles nog mocht strekken. Tot eer en verheerlijking van die driemaal heilige naam, drie enige God. Dat u in alles de eer nog eens zou mogen ontvangen, want u bent het toch zo eeuwig waardig, heren. Wil u het ons dan maar leren, voor het eerst op bij vernieuwing. Zal het voor ons ieder maar op aankomen, heer, of dat het waarheid in ons binnenste mag wezen. Wil u die zaken nog eens opbinden, heer, kon het zijn op ons alle harten. Dat we al die lessen die we gehoord mogen hebben, nog winst uitgeboren zou mogen worden. Dit vragen wij ootmoedelijk van u, heren. We zijn het niet meer waardig dat je nog aan ons zoudt willen gedenken. Het ligt alles zo diep verzondigd. Zo diep verbeurd van onze kant, maar nochtans. Tot wie zullen wij anders heen gaan, gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Wil ons dan zo voor die rekening nemen voor de tijd en bovenal voor de eeuwigheid. En wil ons dan gedenken, heren, wanneer we van hier gaan. Wil in ieder brengen op de plaats zijn de bestemming en die vleugelen nog over ons willen uitbreiden. En wil dan genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus willen. Amen.